benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Zaken doen.
In de interviewserie De Veranderaars gaan we elke woensdag in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Te gast is Bas van den Bunt, Chief Digital Officer bij de Nederlandse Loterij. Welkom.
Dankjewel.
Welke loterijen, welke labels, noem er een paar, vallen zo onder andere onder de Nederlandse Loterij?
Dan hebben we het over de Staatsloterij, de Lotto, Eurojackpot, Toto, Lucky Day, Krasloten.
En voor je het weet vergeet je er één. Zijn er veel, begrijp ik. En wat doet een Chief Digital Officer bij de Nederlandse Loterij?
Een Chief Digital Officer die houdt zich voornamelijk bezig met de grote verandertrajecten binnen het bedrijf. Uiteraard, ook wij zijn onderhevig aan een veranderende wereld en een veranderende markt. En ook wij moeten ons daar gewoon goed op kunnen aanpassen en in ieder geval toekomstbestendig als dat kan zijn.
Ja, maar als ik nu het interview beëindig, heeft de luisteraar nog geen idee wat dat dan betekent.
Nee, dat is
welke grote digitale verandertrajecten er spelen bij de Nederlandse Loterij. Ik hoop dat jij onder andere bezig bent geweest met het vervangen van loterijsystemen.
Nou, we zijn, zoals ik eigenlijk wil zeggen, ik werk nu 7 jaar daar. Het is één grote veranderingsreis geweest. Beginnend met een fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto.
2016?
Dat is 2016.
Was je net binnen, denk ik?
Was ik net binnen. Ik ben daar binnengekomen op het moment
in
dat...
Op
het moment dat de fusie eigenlijk al zou plaatsgevonden moeten zijn, kwam ik binnen. Dat was helaas nog een half jaar niet zo. Dus eigenlijk vanaf de start meegemaakt hoe we twee bedrijven in elkaar schoven. Dan komen we vanzelf op het integratiestuk. Dus ik spitste mijn oren al toen je dat zei. En vanaf daar het traject inderdaad van, weet je, de systemen veranderen en elkaar op elkaar aansluiten. De databases, maar ook gewoon de organisatie in elkaar vlechten. En ook uiteindelijk het nieuwe bedrijf bedenken en worden.
Ja, maar dat begint natuurlijk bij dat die systemen op elkaar aansluiten. Dat je elkaars taal spreekt, misschien op de vloer, maar ook digitaal. Dat was nog niet bepaald aan de orde?
Nee, waar we vandaan kwamen waren twee organisaties die heel erg marketing, communicatie en retail gericht waren. Mijn eerste verandertraject, als je het zo mag noemen, was echt het digitale kanaal opzetten en uitnutten. Dus lees e-commerce voor de luisteraar. En daarna is het uiteraard ook van oké, dat is een deel en dat is niet echt een transformatief iets, dat is een optimalisatie van iets. Maar daarna kom je ook echt inderdaad in van hoe gaan we het bedrijf samenvoegen en hoe gaan we alle systemen met elkaar laten praten. En dat is begonnen met, we hadden allebei bepaalde loterijsystemen staan. Die moesten waren aan vervanging toe.
Maar wat bedoel je eigenlijk met, ik denk nooit na over wat er onder de motorkap zit, maar wat is een loterijsysteem?
Nou ja,
er wint toch altijd wel iemand, hoop ik?
Er wint altijd iemand.
Gelukkig
maar. Nee, als je het over loterijsystemen hebt, dan ga je het eigenlijk over het hele proces van het aankopen, het bekijken, lotenuitgifte, tracking, prijswinnaarsselectie, prijswinnaarscommunicatie, afrekenen. Dus echt de hele route.
Maar dat beheersen jullie toch al een tijdje, neem ik aan.
Dat beheersen
die,
ook, maar als...
die bedrijven die gefuseerd zijn, die hadden ook individueel al een enorm lange geschiedenis op dit vlak achter zich.
Ja, en dan komen we uit 2016, waarbij allebei de bedrijven weliswaar bij dezelfde leverancier zaten voor het loterijsysteem, maar het was een heel monolithisch systeem waarin alles bij die ene leverancier zat. Dat is niet een recept voor snel en wendbaar zijn in een veranderende omgeving. Dus ten eerste moesten die twee systemen op elkaar worden aangepast worden. En ten tweede, en dat is de fase daarna, zijn we dat hele systeem uit elkaar gaan trekken en met allerlei modules gaan werken.
En hoe makkelijk was het ook, zeg maar, intern voor de organisatie om, zeg maar, de mensen mee te krijgen met, ondanks dat het op papier natuurlijk logisch is dat je dat gaat doen, betekent er ook wel veel verandering hoe je dingen intern doet. Hoe makkelijk krijg je de mensen daarin mee?
Nou ja, achteraf gezien, want als je het over digitale transformatie hebt, en dat is een punt dat ik echt wel wil maken, het gaat niet om de technologische oplossing. Absoluut niet. Het gaat juist om dat je de mensen meekrijgt en dat ze gezamenlijk dezelfde doelstelling hebben. Dus daar heb je antwoord nummer 1. Ga duidelijk de doelstellingen neerzetten voor bepaalde groepen. Het tweede is, voor mij althans, heel duidelijk, we komen best wel, en dat is bij alle bedrijven zo, vanuit een zeer afdelingsgerichte organisatie, waarbij de ene afdeling een handover heeft naar de andere afdeling. Terwijl we allemaal de transitie weer moeten maken naar meer klantgericht, op de klantreis gericht, multidisciplinaire samenwerking.
Wacht, ik hoor hier heel veel dingen die best wel vaak aan de orde komen in dit programma, waarvan ik toch altijd nog denk, ja, wat betekent dat dan concreet binnen je eigen organisatie, multidisciplinair? Dus iedereen voor tegenwoordig. En de klantreis, niet vergeten, want die moet niet afhaken natuurlijk. Maar hoe doe je dat dan?
Voor mij is de oplossing geweest, voor ons bij de Nederlandse Loterij, is heel duidelijk geweest, je gaat veel meer op kleine deelgebieden de bepaalde groeperingen met bepaalde skills bij elkaar neerzetten om dat doel te bereiken. Dus lees, je gaat een marketeer met een developer, met een salesman, met een reporting specialist of een business analyst bij elkaar neerzetten.
Zodat de een niet iets bedenkt wat de ander op geen enkele manier kan uitvoeren.
Precies, zonder dat we harde handovers krijgen van de een bedenkt dit, die zegt, doe jij jouw ding daarmee, en die maakt het weer wat anders, en die brengt het weer over naar de volgende, die doet zijn ding daarmee. Dat is niet heel erg efficiënt.
En tot welke geweldige nieuwe dienstverlening of producten of achter de schermen innovaties heeft dat geleid?
Dat is een zeer brede vraag. Want we waren nog bij het stuk de basis op orde krijgen.
Oh ja, daar waren we nog. Ja. Is de basis op orde?
De basis is helemaal op orde.
Gelukkig, nou, dan kunnen we door.
Welke digitale transformatie zou je dan nog willen maken?
Welke digitale transformatie? Wij hebben wel in eerste instantie voor gekozen, want we zijn best wel een merkenhuis. Ik zou eigenlijk de hele klanttransformatie nog wel willen maken. En ik kan me voorstellen dat dit vaag klinkt. Maar wij werken in groepen rondom merken en klanten van merken. Terwijl ik denk dat je meer moet werken om klanten, en die gaan dan eventuele merken gebruiken.
Nou, het is niet vervelend bedoeld, maar dat is toch nog steeds heel vaag, of niet?
Weet ik niet. Ik vind het niet vaag.
Nee, kan je het nog één keer herhalen dan?
Als je je rondom merken gaat organiseren, elk merk zegt van mijn doelgroep doet iets anders of wil iets anders. Ja. Dat lijkt me vrij duidelijk. Dus die willen dat ook allemaal ingeregeld hebben in de achterliggende technologie en hun processen. Dat maakt volgens mij nog steeds dat je een beetje silo's creëert per merk. Terwijl als je gewoon kijkt naar klanten en wat klanten willen en van daaruit gaat werken, kan je veel makkelijker en simpeler de afslag maken van, kijk, deze klant die gedraagt op deze manier, dan past dit merk of dit product.
Maar zover zijn jullie nog niet?
Zover zijn we niet 100%, nee.
Hoe gaan jullie als organisatie natuurlijk om met het maatschappelijke debat rondom loterijen?
Hoe gaan we? Ja, zeer goed. We zijn een staatsdeelneming die opgesteld zijn om uitvoering te geven aan het kansspelbeleid.
Maar als je natuurlijk kijkt naar, het is natuurlijk ook een debat over van, misschien mensen die het minder breed hebben, die toch proberen om nog wat extra te winnen middels een loterij. Een loterij is gebouwd op verliezers, niet op winnaars. Hoe gaan jullie daarmee om?
Het geven uiting aan het kansspelbeleid. Dat is onze maatschappelijke taak. En het kansspelbeleid is er gericht om verslaving en fraude en witwassen en allemaal andere uitwassen te voorkomen.
Heb je daar een paar voorbeelden van?
Daar heb ik heel veel voorbeelden van. De voorbeelden zijn vooral met de online kansspelenmarkt die nu open is gegaan, waarbij het risico op verslaving uiteraard ook hoger is. Is er echt een veel grotere en verzwaarde dijkbewaking tegen problematisch spelgedrag. Alleen dat is helaas niet altijd zwart-wit. Wanneer is iets problematisch? Ja,
maar de kansspelautoriteit publiceerde, ik meen eind september, nog een rapportage waaruit blijkt dat er voor 500 miljoen was vergokt en dat jongvolwassenen oververtegenwoordigd waren als je kijkt naar het aantal accounts. Is dat iets, ook al voer je dan het beleid uit, dat je ook legaal moet en mag uitvoeren, om je zorgen over te maken, al was het maar een klein beetje?
Het antwoord is tweeledig. Dat je er zorgen over moet maken, altijd. Want nogmaals, je wil kansspelverslaving tegenkomen, en zeker bij misschien groepen die daar iets bevattelijker voor zijn. Dus dat is absoluut waar. Alleen tegelijkertijd, waar komen we vandaan? En dat wordt vaak vergeten. Dus er werd namelijk, ik ben al 7 jaar bezig met die hele ontwikkeling, er werd al heel veel gegokt, maar in anonimiteit.
Dus wat nu boven water zich afspeelt, was eerst minder zichtbaar en gebeurde onder water. Maar toch, als je kijkt naar die rapportage, dan moet ook de kansspelautoriteit erkennen dat het een hoger bedrag is dan vooraf werd ingeschat?
Nee, want ook dat is weer er zijn aannames gemaakt van hoe groot zou die markt zijn. En die aannames varieerden van, er zijn 1 miljoen mensen in Nederland die meespelen, tot en met 500.000. En daar zit hij precies tussen. Er is nog steeds, en dat is eigenlijk het meest relevante, geen onderzoek of data die aantoont dat er meer mensen zijn gaan spelen nu dan daarvoor. En dat is ook heel lastig, want je weet niet exact wat
Wat heeft dat voor jullie, want we praten hier met name over digitalisering, betekent dat die markt online legaal werd en werd opengebroken?
Dat heeft voor ons heel veel betekend. Want wij waren in Nederland de enige aanbieder van sportweddenschappen. En dat was alleen maar pre-match. Dus voor de match moest je aangeven, ik wil dat die...
Nu kan het live, hè?
En nu kan het live.
Als ik nu wil gokken op hoeveel schoten Marokko nog heeft af te vuren op het doel van Kroatië, dan kan ik dat nu zeggen. Hoewel de wedstrijd geloof ik net afgelopen is, maar goed.
Nee, ter illustratie. Dus dat is een verandering. Dus waar wij gaan van een loterij met een best wel normaal en langzaam ritme, en de hoogste ritme zat hem al in die sportweddenschappen, gaan we nu naar een deel van ons bedrijf die gewoon 24/7...
En is dat veel moeilijker? Of is het toch gewoon hetzelfde spelletje iets anders uitgevoerd?
Ja, voor mij blijft wel hetzelfde spelletje iets anders uitgevoerd. Met veel meer controle en veel meer directe reactie en actie.
Over het beleid dat je hebt uit te voeren. De kansspelautoriteit moest net voor het WK nog twee aanbieders op de vingers tikken. Hè, omdat je daar ook kon gokken op gele kaarten en op corners. Iets wat je vrij gemakkelijk kunt beïnvloeden. Niet duidelijk is geworden welke aanbieders dat waren. Maar ik neem aan, niet Toto, toch?
Nee, wij zijn dat zeker niet. Want nogmaals, naast alle wettelijke vereisten om dit te mogen en kunnen en moeten doen, gaan we bij Toto ook nog verder dan veel van onze collega's.
Er waren natuurlijk heel veel mensen, en ze zijn er nog steeds, die voor hun lot naar de sigarenboer gaan of gingen. Maar die heeft wat betreft de verkoop van sigaren en tabak wel zijn langste tijd gehad. Ik geloof in 2030 dat er een verbod komt en dat al gefaseerd wordt ingevoerd. Dat betekent dat er nog weer meer online zal gebeuren. Lijkt mij zo, of niet?
Zou kunnen, maar nogmaals, we hebben een vrij ambivalente toekomst waar we ons zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Ik weet niet wat de antwoord is.
En waarom zou dat kunnen als je tabak niet meer kunt kopen, en dat is misschien een gelegenheid waarvan je toch nog dacht, nou, dan koop ik ook weer een lot. Dat valt weg. Dan moet je het online toch nog weer beter organiseren. En dan moet je daar klaar voor zijn.
Niet alleen online, maar je zou kunnen, in de fysieke retail zou je het ook anders kunnen organiseren. Waar het nu nog heel erg centraal of een groot deel van de aanbod komt uit tabakswinkels, zou die aanbod wellicht verschuiven.
Nou, hebben jullie liever dat het al online gebeurt, omdat dat ook betekent dat je iets meer zicht hebt op wie het is of waar iemand woont, of dat je makkelijker een winnaar kunt vinden, om maar iets triviaals te noemen?
Je praat met Chief Digital Officer en het antwoord is voor mij vrij duidelijk ja. Ja, want dan...
Zal me maar bij helpen als iemand een lot koopt bij de sigarenboer.
Nou ja, ik denk dat het A, gewoon efficiënter, beter, sneller, maar vooral veel verantwoordelijker gaat.
Ja, precies. Op het moment dat je natuurlijk kan gaan digitaliseren, kan je thresholds instellen wanneer iemand wel en niet mag kopen, en ook bijvoorbeeld gedrag in de gaten kan houden.
Veel eerder probleemgedrag kan je gewoon zien ontstaan, en dan kan je veel sneller op acteren. Maar uiteraard zit daar ook wel weer privacy aspecten in. Dus het is, weet je, het antwoord van jouw vraag is niet eenduidig. Er moeten ook wel dingen veranderen in de wet.
Bas van den Bunt, Chief Digital Officer van de Nederlandse Loterij. Dank voor je komst.
De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone impact.